Daarna volgt de schriftlezing voor deze morgen die u kunt vinden in het Oude Testament, in het tweede boek Samuel en daarvan hoofdstuk 18. En we lezen twee gedeelten uit dat hoofdstuk, allereerst de versen 1 tot en met 15 en daarna de versen 26 tot en met 33. Dus 2 Samuel 18, de versen 1 tot en met 15 en 26 tot en met 33.
En David monsterde het volk dat met hem was. En hij stelde over hen oversten van duizenden en oversten van honderden. Voort zond David het volk uit. Een derde deel onder de hand van Joab, een derde deel onder de hand van Abisai, de zoon van Zeruiah, Joabs broeder. En een derde deel onder de hand van Ittai, de Gittiet. En de koning zeide tot het volk, ik zal ook zelf zekerlijk met uw lieden uittrekken. Maar het volk zeide, gij zult niet uittrekken, want of wij ten eenenmale vloden, zij zullen het hart op ons niet stellen. Ja, of de helft van ons stierf, zij zullen het hart op ons niet stellen, maar gij zijt nu als tienduizenden onzer. Zo zal het nu beter zijn, dat gij ons uit de stad ter hulpe zijt. Toen zeide de koning tot hen, ik zal doen wat goed is in uw ogen. De koning nu stond aan de zijde van de poort, en al het volk trok uit bij honderden en duizenden. En de koning gebood Joab en Abisai en Ittai, zeggende, handelt mij zachtjes met de jongeling, met Absalom. En al het volk hoorde het, als de koning al de oversten van Absalom's zaak gebood. Alzo toog het volk uit in het veld, Israël tegemoet. En de strijd geschiedde bij Efraïms woud. En het volk van Israël werd aldaar voor het aangezicht van Davids knechten geslagen. En aldaar geschiedde te diezelfde dagen een grote slag van 20.000. Want de strijd werd aldaar verspreid over al dat land. En het woud verteerde meer van het volk dan die het zwaard verteerde te diezelfde dagen. Absalom nu ontmoette voor het aangezicht de knechten van David. En Absalom reed op een muildier. En als het muildier kwam onder de dichte takken van een grote eik, zo werd zijn hoofd vast aan de eik, dat hij hangen bleef tussen de hemel en tussen de aarde. En het muildier dat onder hem was, ging door. Als dat een man zag, zo gaf hij het Joab te kennen en zeide, zie, ik heb Absalom zien hangen aan een eik. Toen zeide Joab tot de man die het hem te kennen gaf, zie toch, gij hebt het gezien. Waarom dan hebt gij hem niet aldaar ter aarde geslagen, als zo het aan mij stond om u 10 zilverlingen en een gordel te geven? Maar die man zeide tot Joab, en of ik al 1000 zilverlingen op mijn hand mocht wegen, zo zou ik mijn hand aan des koningszoon niet slaan. Want de koning heeft u en Abisai en Ittai voor onze oren geboden, zeggende, hoed u, wie gij zijt, van de jongeling, van Absalom. Of ik al valselijk tegen mijn ziel handelde, zo zou toch geen ding voor de koning verborgen worden. Ook gij zelf zoudt u ervan tegenoverstellen. Toen zeide Joab, ik zal hier bij u alzo niet vertoeven. En hij nam 3 pijlen en stak ze in Absalom's hart, daar hij nog levend was in het midden van de eik. En 10 jongens, Joab's wapendragers, omringden hem. En ze sloegen Absalom en doden hem. En dan vanaf vers 26. Toen zag de wachter een andere man lopende. En de wachter riep tot de portier en zeide, zie, er loopt nog een man alleen. Toen zeide de koning, die is ook een boodschapper. Voort zeide de wachter, ik zie de loop des eersten aan als de loop van Ahimaas, Zadok's zoon. Toen zeide de koning, dat is een goed man en hij zal met een goede boodschap komen. Ahimaas dan riep en zeide tot de koning, vrede. En hij boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde en hij zeide, geloof, zij de Heere uw God, die de mannen, dewelke hun hand tegen mijn heer de koning ophieven, heeft overgegeven. Toen zeide de koning, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Ahimaas zeide, ik zag een groot rumoer als Joab, koningsknecht, en mij, uw knecht, afzond, maar ik weet niet wat. En de koning zeide, ga om, stel u hier. Zo ging hij om en bleef staan. En zie, Cushi kwam aan, en Cushi zeide, mijn heer de koning, wordt geboodschap dat u de Heere heden heeft recht gedaan van de hand van al degenen die tegen u opstonden. Toen zeide de koning tot Cushi, is het wel met de jongeling, met Absalom? En Cushi zeide, de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als die jongeling. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo, mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom, och, dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon, mijn zoon.
Het woord van God, gemeente, dat ik u en jullie vanmorgen mag bedienen, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit 2 Samuel 18 en daarvan het laatste vers, vers 33, waar we Gods woord, onze tekst voor vanmorgen lezen. Toen werd de koning zeer beroerd en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij alzo, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware, Absalom, mijn zoon, 102. In elke tijd, gemeente, wordt er weer over gesproken dat er een generatiekloof is. Een kloof tussen ouderen en jongeren. Ouderen denken anders dan de jongeren. En als je daarover nadenkt, dan zeg je, in zekere zin zit daar natuurlijk wel een kern van waarheid in. Tijden die veranderen, mensen veranderen. Jongere mensen zijn wat dat betreft anders dan oudere mensen. Maar als we dat nou in het licht van de Bijbel bespreken, gemeente, is dat nou waar dat dat de grootste kloof is tussen ouderen en jongeren, een generatiekloof? Dan denk ik dat we vanmorgen moeten zeggen nee. Er is een kloof die nog veel dieper gaat. En die kloof is er niet alleen maar tussen ouderen en jongeren. Die kloof kan er ook zijn tussen ouder en tussen jongeren onderling. En je kunt zelfs zeggen dat in het licht van de Bijbel die generatiekloof overbrugd kan worden wanneer ouderen en jongeren samen de Heere leren vrezen. Want de grootste kloof die er is, die is van geestelijke aard. Dat is de kloof die u vanmorgen ziet tussen David en zijn zoon Absalom. En dat is een kloof van zo'n geweldig ingrijpende aard dat David bij het sterven van zijn zoon Absalom in diep verdriet zijn zoon beweent en zegt, Absalom, mijn zoon, och, dat ik voor u gestorven ware. Daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren, gemeente. Onder inwachting van de zegen van de Heere. Thema voor de prediking is Davids klacht over zijn zoon Absalom. We letten op 3 gedachten. Ten eerste de ernst die we in deze klacht horen. Ten tweede het zelfverwijt dat we in deze klacht horen. En ten derde de onmacht die we in deze klacht horen. Dus Davids klacht over zijn zoon Absalom, de ernst, het zelfverwijt en de onmacht die we in deze klacht horen. De strijd tussen Absalom en David, gemeente, komt tot een climax. Absalom heeft zijn leger gemobiliseerd en David is intussen op de vlucht gegaan en is in Mahanaim, en hij weet nu dat het tot een treffen zal komen tussen hem en zijn zoon. En uit voorzorg heeft David zijn manschappen het volk dat bij hem is in drieën verdeeld. En David wil zelf ook mee in de strijd. Maar het volk dringt erop aan om dat niet te doen, want Absalom en zijn leger zullen er zeker op uit zijn wanneer dat mogelijk is om David gevangen te nemen en te doden. Want ze zeggen tegen David, het is Absalom om u te doen. Dat is wat voor David. Dat zijn eigen zoon erop uit is om hem te doden. En zo blijft David achter. En David geeft aan de legerleiding het bevel om zachtjes met de jongeling, met Absalom te handelen. Het volk staat eromheen. Ze horen deze woorden van David. David wil als het kan dat het leven van zijn zoon Absalom gespaard blijft. En daar zit gemeente al iets ontroerends in. Absalom wil het leven van David niet sparen. Hij wil zijn vader uit de weg ruimen. Hij heeft zich verhard in de relatie tot zijn vader. Er is bij hem geen greintje liefde meer tot zijn vader. Maar David blijft van hem als zoon houden. Spaar zijn leven. Dat is wat hij de legerleiding op het hart bindt. Ziet u dat David de deur niet definitief dichtgooit? David zegt niet, ja, nu het zover is dat Absalom mij wil doden, nou is hij mijn kind niet meer. Hij vraagt zelfs om Absalom zijn zoon te sparen. En zo gaat de strijd beginnen. En deze strijd blijkt in het voordeel te zijn van het leger van David. Het feit dat deze strijd in het woud van Efraïm is, dat zal eraan bijgedragen zijn dat ook in het voordeel van David en zijn leger is. Want de soldaten van David kennen dit gebied kennelijk beter dan de soldaten van Absalom. De soldaten van Absalom die raken in dat woud het overzicht kwijt en die slaan op de vlucht. En Absalom die gaat ook op de vlucht op zijn muildier. En dan jongens en meisjes. Je kent het verhaal. En je hebt er misschien al wel eens een plaatje van gezien in een kinderbijbel. Absalom die met zijn lange haren vast blijft haken in de takken van de eikenbomen. En ondertussen dat muildier waar hij op zit. Dat schiet onder hem gewoon door. En daar blijft Absalom hangen. Tussen hemel en aarde staat er in vers 9. En als Joab dat hoort, dat Absalom daar levend hangt, daar aan de takken, daar in dat woud van Efraïm, dan trekt hij zich er helemaal niks van aan wat David gezegd heeft om zachtjes met deze Absalom te handelen. Er wordt hem nog even onder de aandacht gebracht wat David gezegd heeft. Maar hij doet alsof hij het niet gehoord heeft. En hij gaat op Absalom af. En hij steekt Absalom die daar levend hangt aan de takken van die eikenboom. Hij steekt Absalom met een speer dood. En ze gooien hem in een grote kuil in het woud. Bedolven onder een grote hoop steen. Dat is het einde van Absalom. En de vraag is natuurlijk nu, hoe moet koning David geïnformeerd worden? Want Joab die weet heel goed dat dit voor David een slechte tijding is. Zulke situaties kunnen zich soms voordoen. En dat iemand overlijdt plotseling door een ongeluk en dat de ouders, een man of een vrouw, geïnformeerd moeten worden. En Ahimaas, de zoon van de priester, die zegt, ik zal wel naar de koning toe gaan om te vertellen dat de Heer hem recht gedaan heeft ten opzichte van al zijn vijanden. Maar Joab die voelt wel aan dat de zoon van de priester nu niet naar David toe moet gaan om deze boodschap te brengen. En hij geeft de opdracht aan Cushi om het nieuws aan de koning te vertellen. Maar Ahimaas wil ook die boodschap brengen aan David. En zo gebeurt het dat er twee onderweg gaan om de onheilstijding aan David te brengen. En Ahimaas komt eerder aan. En hij geeft aan dat de Heere recht gedaan heeft ten opzichte van zijn vijanden. Maar David krijgt nou nog niet de informatie waarop hij zit te wachten. Wat er nou met zijn zoon Absalom gebeurd is. Want daar zit David in grote spanning op te wachten, daar in Mahanaim. Wat zal de uitkomst van de strijd zijn? En als Ahimaas dan bij hem binnenkomt, daar in dat poortgebouw. En David vraagt het hem ook heel concreet, is het wel met de jongeling, met Absalom? Dan praat deze Ahimaas er maar wat omheen en dan zegt hij, ja, dat was een groot rumoer, maar hoe dat verder is afgelopen, dat weet ik eigenlijk ook niet. En dan komt Cushi binnen. En weer klinkt die boodschap, dat de Heer hem recht gedaan heeft ten opzichte van al die opstandelingen. En weer vraagt David, is het wel met de jongeling, is het wel met Absalom? Want dat is wat David het allermeest bezighoudt op dit moment. Hoe is het met zijn eigen zoon? En dan moet het hoge woord eruit komen. En uit de woorden die Cushi spreekt, kan David niet anders opmaken dan dat Absalom gestorven is. En dan breekt er in het hart van David een diep verdriet los. Wat een smart. Ziet u hem vanmorgen in gedachten gaan in dat poortgebouw. Met de mensen daar om zich heen. Hij strompelt als het ware naar boven, overweldigd door dat diepe verdriet naar de opperzaal van dat poortgebouw. En hij roept het snikkend uit. Mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven ware. Absalom, mijn zoon, de ene golf van het verdriet rolt over de andere heen. Mijn zoon Absalom. Wat is dat een grote tegenstelling met wat de boodschappers David wilden vertellen. Ze wilden David het goede nieuws vertellen dat de Heere hem recht gedaan had en dat de vijanden verslagen zijn en dat de opstandelingen het verloren hebben. Maar de dood van Absalom raakt hem hier als vader. En het is niet alleen maar de lege plaats die er nu in het gezin van David is. David ziet de ernst van het sterven. De ernst van het sterven van zijn zoon Absalom. Want hij zegt hier in onze tekst, was ik maar voor Absalom gestorven. Ja, David wist dat als hij zou sterven, hij opgenomen zou worden door God in heerlijkheid. David was de man naar Gods hart, die leefde van Gods vrije genade. Maar hoe ligt dat nou bij deze Absalom die in opstand gekomen is tegen zijn eigen vader? En niet alleen maar tegen zijn eigen vader, maar tegen de gezalfde des Heren. Tegen God die zijn koningen over zijn volk geeft. In deze klacht van koning David hoort u de ernst van het sterven van Absalom. Absalom is gestorven. Absalom staat voor God. Zijn zoon heeft zijn eeuwige bestemming ontvangen. En dat snijdt David door de ziel heen. Want Absalom is gestorven in zijn opstand tegen God. In zijn vijandschap tegen God. Midden in die strijd waarin hij opstond tegen de gezalfde des Heren, is hij uit dit leven weggerukt om God te ontmoeten. Wat een ernst gemeend. David ziet in het sterven van zijn zoon dat Absalom zijn eeuwige bestemming heeft bereikt. Dat sterven betekent God ontmoet. Ouders. Ouderen in de kerk. Kijken we zo ook naar onze kinderen. Onze jongeren die de Heere aan onze zorgen heeft toevertrouwd. dat onze kinderen onderweg zijn naar de eeuwigheid. Dat dit leven maar tijdelijk is. En dat ze vroeger of later eenmaal ook zullen sterven en God zullen moeten ontmoeten. David treft het diepe smart wanneer hij ziet dat deze Absalom in zijn opstand en vijandschap tegen God gestorven is. Zullen we vanmorgen vanuit deze tekst niet allereerst onszelf als ouders en ouderen voorhouden dat het in dit leven om het eeuwig heil van onze kinderen gaat? Dat is de ernst van het leven. De jaren die ze ontvangen op aarde, dat is genadetijd. Kostbare genadetijd. Gaan we zo met onze jongeren en met onze kinderen om hen te wijzen op de Heere die het leven wil schenken tot in eeuwigheid. Wijzen we hen op de eeuwige dingen? Of zijn we alleen maar week uit week in bezig met de gewone tijdelijke dingen, met de drukte van het leven van elke dag? Spreken we ook met onze kinderen over de Heer, over hun ziel, over hun eeuwige bestemming? Want de genadetijd is kostbaar, gemeente. Ook van onze kinderen geldt dat ze plotseling uit dit leven kunnen worden weggenomen. U kent ongetwijfeld ook de voorbeelden hier in de omgeving. Jongeren die verongelukt toen die van school kwam. Een jongere die na een avondje uitgaan nooit meer thuis kwam en God moest ontmoeten. Jonge mens, zie je wat voor een waarde je leven hier op aarde heeft? Dat je leven, dat elke dag van je leven voorbereidingstijd is op de eeuwigheid. En kijk dan vanmorgen eens naar Absalom, hoe hij met die voorbereidingstijd is omgegaan, die de Heere ook aan hem heeft gegeven. Want Absalom, dat was een kind van het verbond. Hij woonde in Jeruzalem. Hij woonde dicht bij de tabernakel, bij het huis van de Heere, bij de dienst van de verzoening. Hij leefde dicht bij de priesters die het onderwijs gaven in de wet van de Heere. Maar hoe is deze Absalom ermee omgegaan? Hij heeft alleen maar zichzelf gezocht. Zijn eigen eer gezocht. Hij is in opstand gekomen tegen de gezalfde des Heren, omdat hij de macht wilde grijpen over het volk van God. En het is tekenend dat we juist in die verse die we dan vanmorgen niet samen hebben gelezen in dit hoofdstuk, dat je dan leest van Absalom dat hij een pilaar, een monument voor zichzelf heeft laten neerzetten in het Koningsdal, vlakbij Jeruzalem. En hij heeft die pilaar naar zijn eigen naam genoemd. Dat is Absalom. Kind van het verbond, die ondanks alle weldaden en zegeningen die hij ook heeft ontvangen, voor zichzelf leefde om een eigen naam in deze wereld te maken. Dat stelt ons vanmorgen en ook jullie jonge mensen voor de vraag: hoe ga jij om met je leven dat God jou geeft? Hoe ga je om met de genadetijd? Je leeft immers dicht bij het woord. Je leeft bij de dienst van de verzoening. En dat woord van de verzoening, dat legt de Heere aan het hart. Laat je toch met God verzoenen. En hoe ga je daar nou mee om? Laat je dat maar voor wat het is. En geef je andere dingen prioriteit omdat die veel belangrijker zijn. Je denkt aan je studie, je denkt aan je baan, je denkt aan je carrière, je denkt aan je geld, je denkt aan je leven hier op aarde. Kijk, zo ging Absalom er ook mee om, maar hij speelde met zijn ziel. En dat is wat de Heer ons vanmorgen hier op het hart wil binden. Ouderen en jongeren. Wanneer we nog alleen leven voor onszelf. En wanneer we alleen leven voor de dingen van deze wereld. Wanneer we er alleen op uit zijn om hier op aarde een naam te maken. En wanneer we er alleen maar op uit zijn om met de tijdelijke dingen ons bezig te houden. Dan zijn we bezig om onze ziel te verspelen voor de eeuwigheid. Kijk nog eens even naar Absalom. Daar hangt hij aan de takken in dat woud van Efraïm. En hij wordt om het leven gebracht door de soldaten van Joab. En zo komt hij vanuit dit aardse leven voor Gods rechterstoel te staan. Denk jij daar wel eens over na? God je zo plotseling uit dit leven kan wegrukken. Dat kan vandaag. Dat kan deze week. En dan? Wat is dan je eeuwige bestemming? Hebben we daar een antwoord op gemeen? Hebben we het antwoord dat de Bijbel ons leert? Dat je alleen zalig zult sterven wanneer je die enige troost in leven en in sterven kent. Nee, u en jullie moeten vanmorgen niet denken dat de preek wat zwaarmoedig is en dat de preek je op deze manier wat terneer wil drukken in die zin van... Dat zijn toch eigenlijk dingen waar je liever niet aan denkt en moet je daar nou vanmorgen naar luisteren? Zie het vanmorgen als een bijzondere liefde van de Heere, dat Hij je op het hart wil binden wat de ernst van dit leven is. Ik zei al, u en jullie kennen toch ook vast wel die voorbeelden hier in de omgeving, dat mensen zo plotseling van het ene op het andere moment uit dit leven worden weggerukt. En als je dan onbekeerd bent, en je moet zo sterven, dat is wat David aangrijpt tot in het diepst van zijn ziel. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Hij staat voor God, zonder verzoening. Dat is vreselijk, gemeente. Dat is verschrikkelijk. Dringt dat nog tot ons door? Of zijn we er zo aan gewend dat we die woorden met enige regelmaat van de preekstoel horen? Dat we er niet eens meer van opschrikken wat het betekent om onbekeerd God te moeten ontmoeten. Zouden we dan vandaag niet bidden om de genade van de Heilige Geest, dat we gaan inzien hoe erg het is om zonder de Heere te leven? En zou je dan vandaag niet bidden, jonge mensen, wanneer je zegt, het doet me eigenlijk allemaal zo weinig. Zou je dan vandaag niet tot de Heere vluchten en zeggen, Heere, open toch mijn ogen, opdat ik het zie. Niet alleen hoe erg het is om onbekeerd te sterven, maar ook hoe heerlijk het is om u te mogen leren kennen en u te vrezen als het allerhoogste en het eeuwige goed. Want dat is toch de bedoeling van de Heere wanneer Hij ons deze woorden vanmorgen voorhoudt. En dat is de bedoeling, jonge mensen, wanneer je ouders je er elke keer maar weer op wijzen. Wat je misschien wel bij jezelf wel eens van denkt, moet ik nou dat elke keer maar weer horen, dat ze je zo graag bij de Heere willen hebben en dat ze zo graag willen leren wat de vreze des Heeren is. De Heere die wil die opstand die er van nature in ons hart is tegen Hem verbreken. Met dat machtige en levendwekkende woord, waaronder je vanmorgen hier in de kerk zit, en waardoor ouderen en jongeren geraakt kunnen worden en tot bekering kunnen komen. Misschien zit er vanmorgen wel iemand in de kerk. Een vader of een moeder. Die zo stilletjes onder de preek zit mee te bidden. Heere, grijp toch mijn zoon en mijn dochter in het hart. Want ik kan hem of haar niet bereiken. Deze God kan het gelukkig wel. Maar inderdaad, Absalom. Hij sterft, onbekeerd. Maar dat is niet het enige, gemeente, wat we in deze klacht horen. Wanneer David al snikkend en hortend en stotend zijn verdriet uit. Absalom, mijn zoon, och dat ik voor u gestorven ware. Dan ziet David scherper als ooit tevoren ook zijn eigen schuld in deze. Want de woorden van Nathan, die na de dood van Uria gesproken zijn tot David, die zullen nadreunen in zijn ziel op dit moment. Want toen heeft de Heere door middel van zijn profeet gezegd tegen David, het zwaard zal van uw huis niet wijken. David beseft dat hij zelf ook schuldig staat. Wat zit er ook een aanklacht in dat sterven van Absalom? Ook aan het geweten van David. Heeft David als vader en als koning altijd gehandeld zoals het zou moeten? En heeft David door zijn eigen zonden ook niet een stuk gezag verspeeld, waardoor Absalom ook de mogelijkheden kon aangrijpen om op deze manier in opstand te komen tegen David? Dat maakt deze klacht nog aangrijpender, gemeente. Als we David hier horen spreken in zijn verdriet. Absalom, mijn zoon, och dat ik voor u gestorven ware. Proef je daarin iets van het verwijt aan zijn eigen adres. De zonde met Batsheba. De dood van Uria. David ziet hoe hij zelf ook schuldig staat. De Heer had immers gezegd, dat zwaard zal van uw huis nu niet wijken, David. Wat heeft David ook door zijn eigen zonden een verkeerd voorbeeld, niet alleen maar aan zijn eigen volk gegeven, maar ook aan zijn eigen kinderen gegeven. Wat dacht u wat er door die kinderen van David is heen gegaan, toen dat allemaal een beetje openbaar kwam, wat er allemaal gebeurd is? Dat vader David een relatie had met buurvrouw Batsheba. En dat David dan ook nog op een slinkse wijze de man van Batsheba om het leven heeft laten brengen in de strijd. Ja, dan kunt u vanmorgen zeggen, dominee, dat zijn toch zonden die vergeven zijn en die David eerlijk beleden heeft voor de Heere. En dan zeg ik, dan hebt u daar gelijk in. Die zonden zijn ook vergeven, Gode zij dank. Maar wat kunnen de gevolgen van beleden en vergeven zonden doorwerken, gemeente? Ook in het gezin van David. En als je kijkt naar David, hoe hij later gehandeld heeft met Ammon en met Tamar. Hoe David ook geprobeerd heeft om de zonden in zijn eigen gezin wat toe te dekken en goed te praten. Heeft David dan zelf er ook niet mede de hand in gehad dat de haat en de vijandschap van Absalom voet aan de grond kreeg in zijn hart? Wat komt dan het leven van David dichtbij, gemeen? Niet alleen maar als koning, maar deze man naar Gods hart is ook vader. Met zijn zonden, met zijn gebreken, met zonden die hij eerlijk voor de Heere heeft mogen leren beleiden door de genade van God en waar hij vergeving voor ontvangen heeft, maar zonden die wel doorwerken, ook in zijn nageslacht, waarvan hij de gevolgen ziet. Wat heb je als vader en moeder? Je niet te verootmoedigen, vaak. Wat heb je als vader en moeder je te verootmoedigen voor de Heere als je ziet op wie je zelf bent? Kijk, en dan hoeven er nog niet eens zulke dingen gebeurd te zijn als in het leven van David. Maar als je werkelijk de Heere vreest en je wilt als vader en moeder je kinderen voorgaan in de vreze des Heeren, ontdek je dan juist niet dat wat je in het hart van je kinderen ziet aan onverschilligheid soms en aan verzet tegen de Heere en tegen zijn dienst, dat als je naar jezelf kijkt, dat je zegt: Heere, ik zie mijn eigen beeld erin terug. Zo was ik vroeger ook. En niet alleen vroeger. Ben ik altijd die ik als vader en moeder moet zijn voor mijn kinderen. Mijn eigen zonden, mijn eigen afwijkingen, mijn eigen ontrouw, mijn eigen ongeduld, mijn eigen gebrek. En dan wordt er bij de uitleg van het vijfde gebod in de catechismus gezegd dat kinderen ook geduld moeten hebben met de gebreken en met de zwakheden van hun ouders. Maar er staat niet bij dat ouders zelf geduld moeten hebben met hun eigen gebreken en zwakheden. Gods kinderen jagen toch naar heiligmaking. Naar een heilige levenswandel. Om hun kinderen te laten zien wat het betekent om de Heere te vrezen. En de Heere te dienen als het allerhoogste en het eeuwige goed. Dan denk ik aan die vader die me dat eens een keer vertelde. Die nogal wat problemen had met een van zijn jongens. En elke keer gebeurde er wel weer wat. En toen er weer eens wat gebeurd was, toen was hij van plan om zijn zoon eens flink onder handen te nemen en een pak ransel te geven. Toen hij voor zijn zoon stond en ik keek hem in de ogen aan, toen brak er wat bij hem van binnen, omdat hij zag: jongen, vanuit mezelf ben ik precies hetzelfde. En in plaats van dat hij die jongen eens flink de waarheid ging aanzeggen, knielde hij voor zijn jongen neer en vroeg hij aan zijn zoon: zullen we samen bidden? En die jongen die wist niet hoe die het had. En die knielt naast zijn vader. En God zegende dat. Om die jongen op het rechte spoor te zetten. God vrezende vaders en moeders. Nee, dat zijn geen volmaakte vaders en moeders. Maar dat zijn vaders en moeders die leren leven van de genade van God. En die leren worstelen om het eeuwig heil van hun kinderen. En die proberen om dat ook aan het hart van hun kinderen te leggen. Vaders en moeders die de Heere vrezen, die ontdekken het. Die stemmen dat niet alleen maar toe omdat ze dat geleerd hebben met hun verstand. Maar dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren worden. En dat wij vanuit onszelf in dat koninkrijk van God niet kunnen ingaan. Hebben wij dat nou geleerd als vader en moeder? Dat als je naar jezelf kijkt: Heer, wat moet er van terecht komen? Ook van mijn kinderen. Wat een schuld aan mijn kant. Wat een zonde aan mijn kant. En hebben we nu met die zonde en schuld leren schuilen bij de Heere, zoals David dat in zijn leven ook heeft mogen doen. Want wie deze klacht van David verstaat, die wordt gedrongen om de Heere aan te roepen en te bidden om de kracht van de Heilige Geest. Heere, wilt u mij, maar ook mijn kinderen vervullen met die Heilige Geest En wilt u ze trekken en wilt u ze bekeren? Want David, gemeente, die zegt in deze klacht: och, dat ik voor Absalom gestorven ware. David, die zou de plaats van Absalom wel hebben willen innemen. Maar het kan niet, gemeente. David, die uit hier zijn onmacht. Zijn onmacht om Absalom voor eeuwig te behouden. Och, dat ik voor u gestorven ware. Maar David kan de plaats van zijn zoon Absalom niet innemen. Een vader of een moeder kan de plaats van een zoon of een dochter niet innemen. Wij kunnen de prijs van de zielen van onze kinderen niet betalen. Och, je kunt een godvrezende vader of een godvrezende moeder hebben gehad, maar die kunnen niet in onze plaats sterven en die kunnen ons ook niet helpen in het uur van ons sterven, hoe graag ze dat ook zouden willen. Dus daar kun je het ook niet op aan laten komen, ouderen en jongeren, dat je een godvrezende vader of dat je een godvrezende moeder hebt gehad. In het uur van je sterven sta je alleen voor God, zoals Absalom hier in onze tekst op dat moment alleen staat voor God, zonder zijn godvrezende vader David, en hij zal geoordeeld worden door de rechter van hemel en van aarde. Wat een geweldige onmacht, gemeen, dat wij onze kinderen niet kunnen redden. Wat kan je dat aangrijpen in de opvoeding, nietwaar? Je eigen kind niet kunt bekeren. Dat er misschien wel heel wat gebeden en tranen liggen. En je denkt aan die oudere zoon of dochter die zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. En die zijn weg zonder de Heere gaat. Wat kun je dan machteloos voelen? Is dat dan het einde van de preek van vanmorgen? Worden we dan naar huis gestuurd met onze onmacht? God overtuigt ons van onze onmacht, gemeente. Maar niet opdat we in die onmacht zonder hoop en zonder verwachting zouden blijven. Want ook de tekst van vanmorgen roept ons met alle klem toe dat de zoon van David, de grote zoon van David, moest komen. David moest hier tranen schreien, ook vanwege zijn eigen zonde en schuld. Maar de grote zoon van David is de man van smarten, die niet geleden heeft vanwege zijn eigen zonden, maar vanwege de zonde van zijn volk. En de smarten van zijn volk heeft hij gedragen. De zonden van zijn volk heeft hij gedragen. En de machtige prediking van vanmorgen is, gemeente, dat er bij die grote zoon van David, die uit David is voortgekomen, Gods werk is doorgegaan, ondanks alle zonden van David, ook als vader. Gods werk is doorgegaan tot de komst van de grote zoon van David. En in hem is er nu vergeving te vinden voor vaders en moeders die ook in de opvoeding moeten zeggen: Heere, de zwakheden en de gebreken en de zonden, die kleven mij aan alle kanten aan. Hier verschijnt vanmorgen de Heere Jezus als de borg en zaligmaker. Die vanmorgen in het bijzonder, die ouders hier in de kerk, die worstelen met de opvoeding van hun kinderen, die worstelen met de schuld van zichzelf, met hun eigen onmacht. Die wil hij vanmorgen laten zien dat er bij hem raad en uitkomst is. Misschien zit er vanmorgen wel een vader of moeder in de kerk die zegt: och, als ik het dus overkom doen, dan zou ik het heel anders doen. Want wat is er veel fout gegaan en ik kan het maar niet meer terugdraaien. En je worstelt ermee dat je zoon of dochter zonder de Heere verder gaat. En waar moet je nou met die nood naartoe? Die bij tijden zo ondraaglijk kan zijn. Met die nood mag u vanmorgen, maar niet één keer, maar telkens weer vluchten naar de grote zoon van David, die ook de smarten en het verdriet over onze kinderen gedragen heeft, die de schuld gedragen heeft. Bij het kruis van die grote zoon van David is vergeving te vinden. Is ook troost te vinden. Bij David zien we hier zijn verdriet om het eeuwig lot van Absalom. Och, wat kan dat bij tijden ondraaglijk zijn voor een vader of moeder die denkt aan een kind dat zelf verantwoordelijk is omdat hij de leeftijd had, die gestorven is. En je zegt, wat is nou zijn eeuwige bestemming? Wat kun je daarin vastlopen? Zie dan op de man van smart, die ons vanmorgen roept om bij hem te schuilen in onze smart en tot overgave aan hem te komen. Niet dat je dan het antwoord krijgt op je vraag, maar dat je mag rusten met je smart aan het hart van deze zaligmaker. Deze zaligmaker die gedaan heeft wat David niet kon. David kon zijn leven niet geven in de plaats van zijn zoon. Maar deze zoon van David, de Heere Jezus Christus, die heeft zijn leven gegeven voor zondaren die de dood verdiend hebben en die de eeuwige dood waardig zijn. Hij is in de plaats van zondaren gestorven. Hij kon zeggen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En daar mogen we als ouders en grootouders onze verwachting van hebben. Van deze zoon van David. Hij doet wat wij niet kunnen. Hij kan de harten van onze kinderen, ook van afgedwaalde kinderen, al zijn ze al ouder geworden en zijn ze misschien de wereld ingetrokken en zijn ze afgedwaald. Hij is in staat om ze te trekken, zodat een verloren zoon en een verloren zoon dochter terugkomt met de beleid. Vader, ik heb gezondigd. Daarom de tekst van vanmorgen wil ons moed en kracht geven in het licht van de voortgang van het werk van God, ook in het leven van David. God is met zijn werk doorgegaan. En God heeft er zelf voor gezorgd dat er uit het geslacht van David zijn die de Heere vrezen en die de Heere kennen en die ook als God vrezende koningen op de troon hebben gezeten. God is doorgegaan, want hij werkt ook in de lijn der geslacht. O, geef dat geen moed, ouders, grootouders. Om de namen van onze kinderen voortdurend op te dragen aan de Heere. Met het gebed dat Hij op grond van zijn verbond en woorden in hun hart zal werken. Want dat bent u toch wel met me eens. In onszelf is geen enkele grond waarom de Heere zou kunnen werken in de harten van onze kinderen. En in onze opvoeding, daar ligt geen enkele grond en geen enkele verdienste. Want juist als je de Heere kent en de Heere vreest en het is je verlangen om je kinderen te leiden in de wegen van de Heere. Wat kan het je aanklagen en wat kan het je aangrijpen dat je zo vaak de gelegenheid laat liggen om niet met je kinderen daarover te spreken. Wat kan het je aangrijpen? Dat je soms door je eigen zonden, al is het soms je ongeduld en je drift en wat je soms tegen je kinderen zegt, niet het voorbeeld geeft wat je zou moeten geven. En wees dan ook maar eerlijk naar je kinderen toe. Door te belijden dat je het ook wel eens fout doet. Dat je ook van genade alleen moet leven. Maar dat er bij de Heere die genade te vinden is. Voor jezelf en voor je kind. En dat God zijn verbond gegeven heeft. Waarop je als ouders mag pleiten. Heere, gedenk aan uw verbond. Hij heeft toch beloofd dat hij onze kinderen, die van nature kinderen des torens zijn, wil vernieuwen door zijn Heilige Geest, door in hen te wonen, door hen te reinigen door het bloed van de Heere Jezus Christus. Kijk, ouders, dan hoeven we niet wanhopig te worden in de opvoeding van onze kinderen. Al is het soms moeilijk. Maar dan mogen we een beroep doen op die machtige beloften van de Heere, dat Hij de God van ons en ons nageslacht wil zijn. En is dat niet de beste weg? Dat je met je onmacht schuilt bij de Heere, bij die almachtige God die doen kan en doen wil wat we zelf niet kunnen. Want Hij kan het doen omdat Hij de almachtige God is. En Hij wil het doen omdat Hij het beloofd heeft en het met eden gezworen heeft. Hij als de God van het verbond heeft ons en onze kinderen in het uur van onze doop met eden gezworen dat Hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Hebben we al verwachting gekregen van deze God voor ons en voor onze kinderen? Jonge mensen, er ligt vanmorgen ook een boodschap voor jullie. En ik zei vanmorgen al, je levenstijd is zo belangrijk. Het is genadetijd. En de Heere Jezus, de grote Zoon van David, die komt ook vanmorgen naar je toe. En die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Want als je net als Absalom blijft leven, je schopt overal maar een beetje tegenaan, en het interesseert je eigenlijk helemaal niet, zie je dan niet hoe erg het is om zo door te gaan? Zie je dan niet hoe erg het is om voor eeuwig verloren te gaan? Er is een hel gemeen. En dat woord kun je natuurlijk heel makkelijk uitspreken. En je kunt als dominee dat op de kansel heel makkelijk zeggen. Maar wat is het aangrijpend, ouderen en jongeren, wanneer we onbekeerd leven en zonder Christus voortgaan en sterven, dan wacht ons de eeuwige nacht. Toen een vriend van Robert Murray McChane, de bekende prediker in Dundee in Schotland in de 19e eeuw, hoorde van zijn vriend dat hij die zondag gepreekt had over de hel. Toen vroeg Robert Murray McChane aan zijn vriend, heb je dat met droge ogen kunnen doen? Weet u dat het niet gemakkelijk is, gemeente, dat je als dominee de goddeloze aan moet zeggen dat het hem kwalijk zal gaan? Kijk eens naar de Heer Jezus. Die toen Hij de stad Jeruzalem zag in zijn onbekeerlijkheid, in tranen uitbarst. En het Jeruzalem nog één keer wilde aanzeggen. Och, of gij toch in deze dag bekende wat tot uw eeuwige vrede dient. We hebben geen God die onbewogen is met u en jouw eeuwige bestemming. We hebben een bewogen God. Een bewogen zaligmaker. Die vanmorgen met tranen in de ogen bewogen is met u en jouw eeuwige bestemming, die geen lust heeft in je dood, maar in je bekering. Stel het dan niet uit. Heden, indien ge zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Want deze God werkt ook vandaag zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Zodat je als vader en moeder moed mag houden, krediet mag hebben op deze God. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat, voor uw aanschijn, met hun zaad. Leg daar de vinger maar bij. Amen.